De weg was lang naar Jeruzalem. Voor het Pascha waar een offer werd gebracht. Mijn twee zoons, ze lopen naast me op de weg. Tussen en in, daar loopt ons land. Papa, papa, wat gaat straks gebeuren daar? Begrijp het niet, wat doen we met dat land? Ik vertelde ze van Mozes en onze vader Abraham. En ik zei ze, jongens, let op het land. Straks in Jeruzalem zal het vol met mensen zijn. Dus let goed op, raak het land niet kwijt. Ik vertelde ze van Mozes en vader Abraham. En ik zei ze, jongens, let op het land. In de stad gekomen was alles anders dan verwacht. Geen blije stoet, geen lofgezang, geen feest en geen gelach. Er was woede en verwarring en mijn jongens werden bang. En toen klonk er geschreeuw rondom: kruisig de weg te komen, maar de weg werd ons versperd. Wat was dit gruweldrama waar ik in betrokken werd? Dit ruimde niet zo voor het feest, dit vreselijk tafereel. Gevangen in de voorste rij nam ik gedwongen deel. Ik keek en zei: daar is al het begin. De eerste riep genade, maar dat zat er niet in. De tweede man was woedend, hij was arrogant en luid. En in mijn oren hoor ik nog zijn schreeuwend stemgeluid. Toen riep iemand: daar is Jezus. Ik schrok van wat ik zag. Een man zo stuk geslagen dat zijn lichaam open lag. Bloed stroomde naar beneden van de dorens op zijn hoofd. Langs het houten kruis, daar viel het op de grond. Ik zag hem hoe hij struikelde. Toen viel hij kreunend neer. Het kruis viel bovenop hem. Het volk dat ging tekeer. Mijn hart brak bij die aanblik. Ik voelde zo'n verdriet. Tot een Romeins soldaat me greep en riep: jij! Draag dat kruis. Eerst trok ik en ik weigerde, maar hij greep al naar zijn zwaard. Dus ik knielde neer, heb het kruis van hem afgehaald. Ik nam het op mijn schouder, ging achter Jezus aan. Zijn bloed kwam aan mijn handen, mijn schouders en mijn wang. Ze leidden ons naar Golgotha, sloegen hem met spijkers vast. Maar aan het kruis bad hij dat Vader hen vergaf. O, nooit in andere ogen zag ik liefde als bij hem. Hij zei: Vader, in uw geest, in uw hand mijn geest. En toen stierf hij. Bevangen stond ik, terwijl ik starend naar hem keek. Totdat aan beide kanten iemand mijn hand vastgreep. Mijn kinderen, ze huilden. En mijn oudste snikte uit. O, papa, oh, het spijt me zo. Het lam, we zijn het kwijt. Papa, papa, wat is hier gebeurd? Begrijp ik niet. En hoe moet het met het lam? Nam ze in mijn armen, draaide met ze naar het kruis. En ik zei ze: jongens, let op ons
Supermooi, Pieter Jan. Dankjewel voor wat je gebracht hebt. De afgelopen weken hebben wij stilgestaan bij het lijden van Jezus door de ogen van steeds een ander persoon. We hebben gezien hoe Jezus worstelde met zijn angst. We hebben gezien hoe hij door bijna al zijn vrienden in de steek werd gelaten. We hebben gezien hoe hij werd verraden, werd beschuldigd. En werd veroordeeld. En we werken toe naar de climax van het lijden, namelijk zijn dood aan het kruis. Maar zover is het nog niet. Want vandaag kijken we naar Jezus door de ogen van Simon van Cyrene, als Jezus op weg is naar Golgotha, waar hij gekruisigd zal worden. En wat hebben die ogen van Simon van Cyrene dan gezien? Laten we samen lezen waar Arjan vorige week is geëindigd. Markus 15, de versen 15 tot 22. Als je Bijbel bij je hebt, mag je dat opzoeken. Markus 15, vers 15. Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat wil zeggen het praetorium, in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem. En bogen onderdanig voor hem neer. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Wie was deze man? Wie was deze Simon van Cyrene? Eigenlijk is er helemaal niet zo heel veel over hem bekend. Ja, de evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, noemen alle drie zijn naam. Maar we zien eigenlijk nergens anders in de Bijbel dan in dit zinnetje, op dit moment tijdens de lijdensweg van Jezus, dat zijn naam ook letterlijk wordt genoemd. Cyrene was een grote stad. Een Griekse stad in het noorden van Afrika, in het huidige Libië. En deze stad die had ook een synagoge. Dus er waren ook Joodse inwoners die daar samenkwamen. En gezien de naam Simon, wat een Joodse naam is, is het heel goed mogelijk dat Simon van Cyrene dus ook een Jood was. Maar waarom hij precies naar Jeruzalem was gekomen, dat weten we niet. We weten in ieder geval dat hij niet onderdeel was geweest van die grote massa die had geroepen, kruisig Jezus, kruisig hem. Want we lezen dat hij net de stad binnenkwam op het moment dat Jezus in die massa voorbij trekt. Maar wat ik me afvraag is, waarom werd juist hij uitgekozen om het kruis te dragen? Waarom viel juist hij op in die massa? Had hij misschien een heel krachtig, sterk uitzien uiterlijk, waardoor de soldaten dachten, ja, hij kan dat zware karwei wel voor ons dragen? Was het misschien zijn Noord-Afrikaanse uiterlijk, wat moest voorkomen dat de spanningen in de stad nog verder op zouden lopen tussen de voor- en tegenstanders, de Israëlische voor- en tegenstanders van Jezus? Of was het gewoon willekeur? Was hij gewoon een toevallige voorbijganger die op het verkeerde moment op de verkeerde plek was? Naar de identiteit van Simon van Cyrene kunnen we alleen maar gissen. Maar we krijgen hier wel een heel goed beeld van wat zijn ogen gezien moeten hebben. Tussen het moment dat Pilatus Jezus vrijgeeft om gekruisigd te worden en het moment dat Simon van Cyrene hem onder ogen komt, zit waarschijnlijk niet heel veel tijd. Hooguit een paar uur. Maar in deze tijd is er wel heel veel gebeurd. Jezus is op brute wijze mishandeld, afgeranseld. Allereerst zien we dat Pilatus Jezus laat geeselen, wat heel gebruikelijk was bij een kruisiging. Het lichaam moest dan zo verzwakt worden dat degene die aan het kruis hing sneller dood zou gaan en ze er niet zo lang naar hoefde te kijken. Dus de veroordeelde werd dan helemaal uitgekleed en met zijn handen boven zijn hoofd aan een paal vastgebonden. En van achteren waren er dan twee soldaten die om de beurten op zijn rug insloegen. Met zwepen gemaakt van leren riemen met daarin kleine kogeltjes. En ze gingen daar net zo lang mee door totdat de huid van de rug nog in lange flarden erbij hing. En zijn rug was vervallen tot één grote bloederige massa. Maar blijkbaar was dat nog niet gruwelijk genoeg voor de soldaten. Ze plaatsen hem in hun midden. Ze trekken hem een rode mantel aan over zijn zo zere en bloedende schouders. Ze drukken hem een krans gemaakt van takken met daarin scherpe doornen op zijn hoofd, waardoor de doornen diep steken in zijn huid en het bloed begint te vloeien over zijn gezicht. En ze roepen, spottend, gegroet, koning van de Joden. Noem jij jezelf nou een koning? Kijk je dan staan? En tenslotte pakten ze nog een rietstok en begonnen ze op hem in te slaan, op de wonden die ze juist veroorzaakt hadden. Ze spuugden hem in zijn gezicht. En ze knielde spottend voor hem neer. Op het moment dat Jezus aan Simon van Cyrene voorbij trekt, is Jezus zo bebloed, zo gebroken, zo vernederd. Dat is wat de ogen van Simon van Cyrene zien. En Simon, hij wordt uitgekozen om daarop te reageren. Wat zou jij doen? Wat zou jij in zijn situatie doen? Wat zou jij doen als jij die toevallige voorbijganger was? Wat zou jij doen als Jezus aan jou voorbij zou trekken? Bebloed, mishandeld, vernederd. Wat zou jij doen? Misschien vind je het niet echt een realistische vraag, omdat je denkt, ja, ik ben 2000 jaar later geboren dan deze gebeurtenissen, dus waarom zou ik daar antwoord op moeten geven? En toch denk ik dat dit juist de vraag is waar iedere christen een antwoord op zou moeten kunnen geven. Zou moeten geven. Waarom? Omdat er veel te veel christenen zijn die de lijdensweg van Jezus maar gewoon daar kennis van nemen. Alsof het een of andere historisch schouwspel was waar ze toeschouwer van zijn, hooguit. Omdat er veel te veel christenen zijn die haast onverschillig en ongevoelig verklaren dat zij vergeven zijn van hun zonden door het kruis, zonder dat ze echt beseffen wat het hun gekost heeft. Omdat er veel te veel christenen zijn die zich meer druk maken over hun hypotheek, over perikelen op hun werk of wat anderen over hun vinden, dan dat ze zich diep in hun hart laten raken tot tranen toe door wat Jezus moest doen, ook voor hen. Deze vraag is juist belangrijk omdat de prijs zo hoog was. Het zou niet zo moeten zijn dat we er zo onverschillig en ongevoelig naar zouden kijken. Dus wat zou jij doen? Hoe zou jij reageren? Wat is jouw reactie op de bloedende, vernederde en stervende Jezus? Het is de vraag die we steeds opnieuw tegenkomen in Gods woord. Wat zou jij doen? Hoe reageer jij op de lijdende Jezus? O, Simon van Cyrene reageert. Gedwongen weliswaar, maar hij reageert. Hij neemt het kruis op zijn schouders en hij draagt het naar de berg Golgotha. Terwijl Jezus voor hem uitstrompelt, draagt hij dat kruis. Terwijl de splinters van dat ruwe hout in zijn vlees snijden, draagt hij dat kruis. Terwijl het bloed van Jezus dat aan het kruis is komen te zitten over zijn kleding en over zijn gezicht druppelen, draagt hij dat kruis. En wat zou ik graag in zijn schoenen hebben gestaan? Wat zou ik graag iets voor Jezus in dat moment gedaan hebben? Wat zou ik graag enige verantwoordelijkheid hebben willen nemen voor het kruis dat hij moest dragen, wat niet eens zijn kruis was? Want het waren niet zijn overtredingen en zijn fouten en zijn zonden waarvoor hij gekruisigd werd. Nee, het waren de mijne. Het was mijn kruis. En het is onbegrijpelijk hoe de Zoon van God, de Koning der Koningen en de Heer der Heren, zo vernederd moest worden voor mij. En tegelijkertijd weet ik dat het nodig was. Tegelijkertijd weet ik dat er geen andere weg was. Maar wat had ik graag iets gedaan om het ook maar een klein beetje makkelijker te maken voor mijn Heer om door dat moment te komen. Dus wat zou jij doen? Wat zou jouw reactie zijn? Simon van Cyrene draagt het kruis. Maar wat hij daar doet, dat vraagt Jezus ook aan mij. En dat vraagt Jezus ook aan jou. In het beeld van Simon van Cyrene die het kruis draagt, worden we gelijk herinnerd aan de woorden die Jezus eerder sprak. Markus 8, vers 34, 35. Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Verlies je leven voor hem. Het lijden en de dood van Jezus raakt velen van ons in ons diepste zijn. We ervaren heel diep in onze geest, in onze ziel, dat de dood van Jezus niet alleen heel veel zei over hem, maar dat het ook heel veel zei over ons. We voelen heel goed aan dat het kruis vraagt om een reactie van ons. En ik vind het dan ook heel indrukwekkend om de afgelopen weken te zien hoe mensen soms met glunderende ogen en glimlachen of juist met tranen van bewogenheid en dankbaarheid verklaarden dat zij meer willen sterven aan zichzelf en dat zij zichzelf meer willen verliezen in Jezus. Oh, ik ben ervan overtuigd dat de eenwording met Jezus de allerdiepste menselijke ervaring in het leven is. En er is niks indrukwekkender dan om dat in de ogen van een broer of zus in Jezus te mogen zien. En ook vandaag klinkt die oproep dus opnieuw. Verlies jezelf. Verloochen jezelf. Neem je kruis op je. En volg hem. Net als Simon van Cyrene ben jij niet geroepen om in de massa aan de zijlijn te staan en te kijken hoe Jezus al bloedend en vernederd en gebroken aan jou voorbij gaat. Nee, je bent geroepen om te reageren. Jij bent geroepen om je kruis op je te nemen. Maar wat betekent dat dan? Het zijn van die mooie christelijke uitspraken waarvan de helft niet weet wat ermee bedoeld wordt. Wat is dan je kruis? En hoe neem je die dan op? Nou, jouw kruis is de plek waar jouw wil kruist met de wil van de Vader. Jouw kruis is de plek waar jouw wil kruist met de wil van de Vader. Want ja, toen jij Jezus leerde kennen, toen heb je waarschijnlijk dingen voor hem opgegeven. En sommige van die dingen waren eigenlijk niet zo heel moeilijk om op te geven. Eigenlijk best makkelijk. Omdat het dingen waren waar je sowieso niet zoveel waarde aan hechtte. Of omdat het dingen waren waar je zelf heel veel last van had en heel graag van af wilde. Of omdat God je zo diep aanraakte in iets dat ja, eigenlijk die hele neiging om je nog te begeven op dat gebied of in dat gedrag spontaan van je afviel. Nee, het was niet zo moeilijk om die dingen voor hem op te geven. Maar er zijn ook dingen in jouw leven, in mijn leven, in ieders leven, die heel moeilijk zijn om op te geven. Omdat je ze zoveel waard vindt. Omdat ze zo dicht zitten bij wat jij wil, wat jij voelt, wat jij denkt, wat jij belangrijk vindt. Terwijl God misschien wel iets heel anders daarin wil. Van ja, je wil best voor God leven, maar je bent niet bereid om je geld weg te geven aan de armen. Zegt Jezus tegen de rijke jongeling. Je wil best voor God leven, zolang het geen consequenties heeft voor jouw relatie met je vriend of vriendin. Je wil best voor God leven, zolang je zelf maar kunt blijven bepalen hoe jij je tijd hier op aarde doorbrengt. Het wordt moeilijk jezelf te geven in gebieden waarin je helemaal niet wil wat God wil. Jouw kruis is de plek waar jouw wil kruist met Gods wil. Misschien is het allermoeilijkste kruis om te dragen. Nee, daar gaan we zo heen. Ik wil eerst nog een quote van Charles Spurgeon, een Engelse baptistenpredikant uit de 19e eeuw. Hij zegt dit zo mooi. Jezus roept je. Hij wil je helemaal. Hij gaf zich helemaal aan jou en hij vraagt nu of jij je helemaal geeft aan hem. En hij zegt, mijn Heer en Meester zal niet genoegen nemen met de buitenkant van een mens. Hij wil echt zijn hart en ziel hebben, zijn hele wezen. En hij die zichzelf niet op deze manier wil opgeven voor Christus, kan zijn discipel niet zijn. Dit is een kruis voor velen. Die enige terughoudendheid willen bewaren of iets achter willen houden voor het vlees. Als dit jouw kruis is, bid ik dat jij het op je neemt en Christus volgt. Ken je die terughoudendheid? Het gevoel dat je je wel wil geven, maar dat je ook nog iets achter wil houden voor jezelf. Wat zo goed voor jezelf voelt. Wat je zelf zo graag wil. Wat jij denkt. Laat het gaan. Jezus gaf alles voor jou. En hij vraagt aan jou, wil je alles aan mij geven? Wil je zelfs je kruis, de plek waar jouw wil anders is dan mijn wil, wil je zelfs die op je nemen voor mij en radicaal achter me aangaan? Ben jij bereid om alles te geven? En dan, het moeilijkste, misschien is het wel het moeilijkste wanneer Jezus van je vraagt om het kruis van jouw gebrokenheid op je te nemen. En dat hoor ik ook zoveel in deze gemeente. Dat mensen zeggen, maar waarom? Waarom neemt God gewoon niet die neiging van me weg die me zo makkelijk in zonde brengt? Waarom herstelt God mij niet gewoon van die psychische nood die ik al zo lang met me meedraag? Waarom komt mijn lichamelijke genezing in mijn ziekte, waarom komt die nou niet? Het is toch het hart van God? Het zijn grote vragen en ook ik heb daar geen makkelijke antwoorden op. Maar het zijn wel vragen die heel herkenbaar zijn in het woord van God. Het zijn geen vragen die buiten het woord van God omgaan. Kijk maar naar Paulus. Paulus, krachtige man van God, vol van liefde voor God en mensen. Overal waar hij kwam, deed hij wonderen. Hij genas zieken. Hij dreef demonen uit. Hij was vol van kracht. De geest werkte zo door hem heen. Maar zelfs Paulus heeft een doorn in zijn vlees. En 3 keer bidt hij. Heer, neem toch die doorn in mijn vlees weg. Het is niet wat ik wil. Het is niet hoe ik mijn leven wil leiden. En God doet het niet. En Paulus stopt met bidden. Maar hij wordt niet verbitterd. Hij gaat niet klagen. Hij gaat niet hangen in zelfmedelijden waarom God niet ingrijpt in zijn situatie. Nee, hij aanvaardt het. En hij neemt het op zich. als een kruis. En hij volgt Jezus radicaal zoals je dat altijd deed. En dan zegt hij, zijn kracht wordt zichtbaar in mijn zwakte. Zijn genade is mij genoeg. Nee, we hebben geen makkelijke antwoorden op grote vragen. En ook ik kan geen antwoorden geven over jouw gebrokenheid. Maar het is bijbels gezien heel goed mogelijk dat Jezus van jou vraagt om jouw wil onderdanig te maken aan zijn wil. En laten we even duidelijk zijn, daarmee bedoel ik niet dat jouw gebrokenheid de wil van God is. Dat is dan weer een conclusie die sommige mensen trekken. Dat is niet wat ik hier zeg. Maar het is wel heel goed mogelijk dat hoe jij omgaat met jouw gebrokenheid, dat God daar iets heel anders in wil dan wat jij wil. Neem je kruis op je. En volg hem. Verloochen jezelf. Maak je wil onderdanig aan zijn wil. En volg hem waarheen hij je maar leiden zal. Nu kan die boodschap van het dragen van je kruis nogal zwaar voelen. Deprimerend zelfs. Misschien vind je het wel een hele deprimerende preek. Maar dat hoeft het zeker niet te zijn. Het ontroert me telkens weer om te zien hoe mensen met vreugde het kruis van hun gebrokenheid op zich nemen. Als je wel eens in Centraal-Afrika bent geweest, dan heb je dat gezien. Hoe de allerarmsten in deze wereld toch met vreugdevolle glimlachen getuigen dat hun Heer hun voorziener is. Als je wel eens bij iemand bent geweest die samen met God door een diep dal is gegaan, door een diep proces, dan zul je ook geproefd hebben het verlangen waarmee het verlangen naar de tegenwoordigheid van Jezus, die mensen in hun diepste momenten zo innig hebben gekend. Als je wel eens bij het sterfbed bent geweest van een diep gelovige broer of zus, dan heb je ook gehoord de woorden die niet verwijtend waren. Die God niks kwalijk namen, maar juist dankbaar waren en vol van verlangen. Het is ontroerend om te zien hoe overal ter wereld en door alle tijden en eeuwen heen mensen hun kruis op zich namen en radicaal achter Jezus gingen en dat deden met vreugde. In elke tijd. Ook de eerste christenen die vervolgd werden en in de arena's werden gegooid, gebruikt werden als fakkels of verscheurd werden door leeuwen. Misschien valt ons kruis nog best wel wat mee. Draag het met vreugde, omdat wij in staat zijn om verder te kijken dan ons kruis. We zien de glorie van Jezus. En daarmee kunnen we volhouden en hem volgen. Dus als je lijdt, draag je kruis dan alsof je die voor Jezus zelf draagt. Dat is de meest waardevolle reactie die wij aan Jezus kunnen geven. Nadat we hem door de ogen van Simon van Cyrene zo verschrikkelijk hebben zien lijden. Zoals zijn lijden hem er niet van weerhield om alles te geven voor jou. Zo mag jij er ook voor kiezen. Om jouw lijden jou er niet van te weer laten weerhouden om alles te geven voor hem. Nog even terug naar Simon van Cyrene. Want ik vraag me toch af waarom Matthäus, Marcus, Lucas zijn naam noemen in hun evangelie. Ze hadden ook gewoon kunnen zeggen een man in de massa of hem noemen bij zijn beroep, zoals wel vaker gebeurt in de Bijbel. Waarom noemen ze zijn naam? Deze anonieme voorbijganger is blijkbaar voor de apostelen niet anoniem gebleven. Ze hebben hem leren kennen. Ze weten wie hij is. En Marcus, die zijn evangelie waarschijnlijk heeft geschreven aan de kerk van Rome, die noemt daar nog bij wat we net hebben gelezen. Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus. Het zou heel goed mogelijk zijn dat we het hier hebben over dezelfde Rufus in de kerk van Rome als waar Paulus in Romeinen 16 vers 13 over schrijft. Hij zegt: een goed Rufus die door de Heer is uitgekozen en zijn moeder die ook voor mij een moeder is. En hoe kan het eigenlijk ook anders? Hoe kan het eigenlijk ook anders dat Simon van Cyrene is geraakt door wat hij zag? En dat hij het heeft doorgegeven aan zijn kinderen, die nu onderdeel maken van het lichaam van Christus. Hoe kan het eigenlijk ook anders dat Simon daar met dat kruis op zijn schouders achter Jezus aanloopt, kijkend hoe Jezus strompelend, bebloed, gebroken, zijn weg naar het kruis vervolgt. Maar ook zwijgend en nederig alle spot en laster en pijn draagt. Hoe kan het ook anders dan dat Simon van Cyrene iets in de ogen van Jezus heeft gezien wat hij niet begreep? En wat hem ertoe zette om op zoek te gaan. Ja, hij droeg het kruis voor Jezus. Maar wat Jezus deed voor hem was vele malen groter. Wil jij je laten raken door de lijdende Jezus? Wil jij naar hem kijken door de ogen van Simon van Cyrene? De gebroken, vernederde, bebloede Jezus. En als je hem dan zo ziet, wat doet het dan met je? Laat je je daardoor raken tot tranen toe? En hoe reageer je? Neem je kruis op je en volg hem. Verlies jezelf in hem. Dat is de enige reactie die eer doet aan wat Jezus deed voor jou. Amen. Laten we bidden. Koning Jezus, wij eren u als de Zoon van God, de Koning der Koningen en de Heer der Heren. Heer, en als we vanmiddag opnieuw hebben stilgestaan bij dat beeld van uw gebrokenheid. Heer, dan kunnen we dat zo moeilijk rijmen met ons beeld wat we hebben van u. Hoe kan het toch zijn dat u zo moest lijden? Heer, we begrijpen het niet. Het gaat onze verstand te boven. Het is te veel, te groot. En tegelijkertijd weten we dat het nodig was. We weten dat het nodig was ook voor ons. We weten dat het nodig was ook voor mij. We weten dat het nodig was. We hadden zo graag gewild dat het niet nodig was. Dat we het zelf hadden kunnen doen. Maar alleen uw genade was genoeg. En daarom komen we gewoon weer bij u. Voor de eerste keer of voor de duizendste keer. Het maakt niet uit. We komen opnieuw bij u om ons leven af te leggen. En te zeggen: Jezus, we kunnen het niet. We schieten tekort. En we zien hoe u ons kruis draagt. Hoe u mijn kruis draagt. Het kruis van mijn ongerechtigheid. Het kruis van mijn fouten. Het kruis van mijn zonde. En hoe u aan dat kruis sterft. En dan kunnen we alleen maar zeggen. Lieve Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u dat deed. Ik kon niks doen om het ook maar iets makkelijker voor u te maken. Dus dank u wel. Het is het enige wat ik kan zeggen. Dank u wel. Voor zoveel liefde en zoveel genade. Voor het dragen van zoveel pijn. Dank u wel. Dank u wel dat het genoeg was. Dank u wel. Maar als ik kijk naar u Jezus die lijdt en die sterft. Ja, dan wil ik niets anders dan ook mijzelf volledig geven aan u. Zoals u zichzelf eerst helemaal gaf aan mij. En dan zie ik dingen in mijn hart waarvan ik het zo moeilijk vind om het te geven aan u. Omdat mijn eigen wil zo sterk is. Omdat mijn eigen gevoel zo belangrijk is. Omdat ik zulke mooie theorieën en theologieën allemaal heb bedacht. En ik vind het zo lastig om het allemaal te geven aan u. Maar ik kies er vanmiddag opnieuw voor om het toch te doen. Om mijn wil onderdanig te maken aan uw wil. En mijn kruis op me te nemen. En de weg te gaan die u wil dat ik ga. Want u bent mijn alles. Mijn alles in alles. Buiten u heb ik niets. U bent mijn koning en mijn heer. En ik wil gehoorzaam zijn in alles wat u van mij vraagt. En daarom bid ik op dit moment dat u ons laat zien wat er leeft in onze harten. Dat u ons laat zien die gebieden waar we zo graag zelf de controle willen houden. Dat u laat zien die gebieden in ons hart waar onze eigen wil nog zo krachtig staat. Dat u laat zien die gebieden in onze harten waarin we het zo moeilijk vinden om onszelf te geven aan u. Laat het aan ons zien. Laat het aan ons zien. En als we dan geraakt worden door het beeld van onze lijdende koning, van u op weg naar het kruis. Dan willen we zelfs deze gebieden opgeven aan u. En misschien moet jij vanmiddag dat wel heel concreet zeggen tegen Jezus. Voor de eerste keer of voor de tweede keer of voor de zoveelste keer. Jezus, u mag mijn hart hebben. En niet een gedeelte ervan, niet de helft ervan. U mag alles hebben. U mag zelfs dat gedeelte van mijn leven hebben waar ik op dit moment aan denk. Waar ik het zo moeilijk van vind om aan u te geven. U mag alles hebben. Ik neem mijn kruis op me en ik volg u. Zelfs als dat betekent dat de dingen die ik zo graag wil dat gebeuren, dat die niet gebeuren. Dan nog zal ik mijn kruis op me nemen en u volgen. Zelfs als er ziekte en zorgen blijven in mijn leven, dan nog zal ik mijn kruis op me nemen en u volgen. Want u gaat verder dan het leven. En ik zie u voorbij het kruis. Ik zie de glorie die daarachter ligt. En daar strek ik me naar uit en daar kijk ik naar. En als jij dat vandaag tegen Jezus wil zeggen, dan wil ik je vragen om hoog je hand op te steken naar hem en te zeggen, Heer, hier heeft u mijn hart, hier heeft u mijn leven. Neem maar alles van me, neem maar helemaal. Ik stel mijn wil onderdanig op aan uw wil. Doe wat u wil in mijn leven. Ik neem mijn kruis op me en volg me. Als je dat wil, mag je nu je hand opsteken. God ziet jouw hand. God ziet jullie handen. Oh, strek je uit naar hem. Hij houdt er zo van. Hij geniet er zo van. Om harten te zien die volledig toegewijd zijn aan hem. Die alles willen geven aan hem. Oh, steek je hand maar hoog op naar hem. En zeg, oh Jezus, heb mijn leven. Ik geef het aan u. Oh, dank u wel Jezus voor al deze handen. En dank u voor de harten die u daarin ziet. Dank u voor zoveel verlangen van uw kinderen naar meer van u. Zoveel verlangen om onszelf meer te verliezen in u. En Jezus, we zeggen vandaag
voor het eerst of opnieuw. We willen sterven aan onszelf. We maken onze eigen wil onderdanig aan uw wil. Het gaat ons in ons leven alleen maar om u. En kom dan met uw leven en kom dan met uw liefde en kom dan met uw genade en kom dan met uw kracht. Kom dan met uw geest en doorstroom mij opnieuw. Doorstroom mij opnieuw. Ik wil mijzelf in u verliezen. En ik wil één zijn met u. In uw lijden, in uw sterven, maar ook in uw opstandingskracht. Ik ben van u alleen. U behoor ik toe. En ik zal doen in mijn leven wat u van mij vraagt. O, zegent u uw kinderen. Zegent u uw kinderen. In Jezus' naam.